Ik bedacht me net dat mijn moeder en mijn schoonmoeder zitten hier in de zaal. En ik had bedacht om met een vraag te beginnen die ik denk ik nog nooit zo gesteld heb in de dienst. En die denk ik ook nog nooit zo aan je gesteld. Dus die best wel een beetje confronterend is als je hem heel eerlijk gaat beantwoorden. Ik wil jullie namelijk vragen om eens te denken of in gedachten te brengen een zonde die je hebt begaan waar je echt heel erg voor schaamt. En misschien een zonde die je wel verstopt hebt, die je niet, waar je nog niet eerlijk van hebt gezegd dat je daarmee worstelt. Iets waar je gewoon echt mee zit. En misschien worstel je er nog steeds wel mee. En denk je echt van, goh, ik zou zo graag eraf willen komen, maar het lukt me maar niet. Neem even de tijd om aan iets te denken. Zo, allemaal gelukt? Rare vraag, hè, om een preek mee te beginnen. Ja. Stel je nou eens voor dat je hier in de samenkomst komt. En er staat ineens iemand op. En die heeft een profetie en die benoemt precies waar jij mee zit. En noemt je naam ook nog. Hoe zou je je dan voelen? Wat blok gezet? Ja, denk het wel inderdaad. En wat nog meer? Ja, ongemakkelijk, hè? Ja, heel ongemakkelijk. Denk het ook wel. Nog meer? Ja, aangesproken, ja. Waarschijnlijk zou je het verlangen hebben dat zich zo ineens een gat in de grond opende waar je zo in weg kon zinken. Of dat je een teletijdmachine had, dat je de tijd er even terug kon draaien. Zo van, goh, was dit allemaal maar niet gebeurd. Maar je had een heel ongemakkelijke situatie, toch? Ja. Ja, ik ken een verhaal uit de Bijbel wat zich ongeveer zo heeft afgespeeld. Ik weet niet of jullie dat verhaal ook kennen, waarschijnlijk wel, hè. Ja. Welk verhaal is dat? Ja, ja, die ook in hem. Ik zat aan een ander verhaal te denken. Nou. Ja. Ja, dat was wel heel confronterend inderdaad. Ja, ja inderdaad, ja. Ja, David. Als hij geconfronteerd wordt door de profeet Nathan. Als hij gezondigd heeft. Hij heeft overspel gepleegd met Batseba. En niet alleen dat, hij heeft er ook voor gezorgd dat de man van Batseba, dat hij in de strijd het loodje legt, dus dat de weg voor hem vrij is om met haar te trouwen. En dat wil ik graag met jullie gaan lezen. Uit 2 Samuel 11, vanaf vers 26 tot en met 2 Samuel 12, vers 12. Vers 26. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er wonen eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Dat is toch wel een hele slimme manier van Nathan om hem te confronteren, hè, met zijn eigen zonde. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo hardloos heeft gedragen. Toen zei David: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je gezalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer, je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. Nou, dat was niet de beste dag van David, denk ik. Eerlijk gezegd was het niet zijn beste dag daarvoor al geweest, in deze hele episode natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, en misschien jullie nu ook, nadat ik je die vraag heb gesteld, hoe David zich een beetje gevoeld moet hebben als hij met die zonde geconfronteerd wordt. Hij had het een beetje in het geheim gedaan, hij had het dat sneaky gedaan. En ineens zet God er de spotlight op en laat zien wat hij echt gedaan heeft en wat God daarvan vindt en ook wat de gevolgen daarvan zijn. Want de gevolgen van wat David hier gedaan heeft is niet mals. Wat God hier ook zegt is dat dit eigenlijk een soort, ja, hoe noem je dat? Als je een steentje in het water gooit, dan krijg je van die golven. Ja, het heeft echt zo'n golfeffect heeft dit in zijn leven. En het gooit heel veel dingen omver. En wat God hier voorspelde, dat is ook zo uitgekomen. Vlak na deze episode gebeurt er iets met een zoon en een dochter van David, met Amnon en Tamar. Die hebben alle twee een andere moeder. En Amnon wordt, dat is de oudste zoon van David, die wordt verliefd op Tamar. En Tamar wordt goed bewaakt. En hij laat zich verleiden om te doen alsof hij ziek is, zodat zijn zus bij hem komt. En hij maakt misbruik van de situatie en hij verkracht haar in dat verhaal. En wat er dan gebeurt eigenlijk, is dat zij natuurlijk heel erg verdrietig is. Zij gaat terug naar haar broer Absalom. En Absalom is ontzettend kwaad. Want zij hebben dezelfde moeder. En ik denk dat die band tussen Absalom en Tamar, dat een hele hechte band was. Want later noemt Absalom zijn eigen dochter, noemt hij ook Tamar. Dus dat geeft denk ik wel wat aan wat voor band hij met zijn zus had. En je leest in het verhaal dat hij ontzettend kwaad is en heel veel woede heeft ten opzichte van Amnon. Maar hij laat in eerste instantie niks merken. Misschien was deze situatie heel anders gelopen als David anders gehandeld had. Want wie weet, wat doet David in deze situatie? Hoe gaat hij om met Amnon? Hoe straft hij Amnon? Nee, helemaal niks. Geen idee waarom. Waarom hij niet Amnon straft. Het is zijn oudste zoon, misschien heeft dat er iets mee te maken. Hij heeft net, met die hele episode van Batseba, heeft hij een kind verloren. Dus misschien is hij bang voor de consequenties wat dit heeft. Maar zijn onvermogen om hier de juiste beslissing te nemen heeft heel veel effect. Want de haat die Absalom voelt, die verteert hem helemaal. En hij besluit dat hij niet kan leven zonder dat Amnon gestraft wordt. En hij besluit om het zo te regelen dat Amnon vermoord wordt. Dus hij organiseert een maal. Daar komen alle zonen komen daar van David. En als ze eenmaal een beetje wat veel gedronken hebben en niet zoveel reactievermogen meer hebben, dan maken de dienstknechten van Absalom die doden Amnon. En vervolgens vlucht hij 3 jaar lang. En na 3 jaar, dan is de rouw voor Amnon om. En dan wil David eigenlijk wraak gaan nemen op Absalom. En Joab, een van zijn krijgsheren, zegt: nee, dat moet je niet doen. Je bent nou al 2 kinderen kwijt. Moet je nou ook nog met een derde gaan ruzie maken? Laat hem terugkeren. En hij besluit dan toch dat Absalom weer terug mag keren. Maar hij wil hem niet zien. Dus Absalom, nog meer woede, nog meer boosheid. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat Absalom in opstand komt tegen zijn eigen vader. En dat David moet vluchten uit Jeruzalem. Want Absalom heeft op een gegeven moment zoveel mensen om zich heen verzameld. Dat als hij de strijd aangaat met David, dat heel veel bloed zou kosten. En David besluit om de veilige weg te kiezen. Hij vlucht uit Jeruzalem. Maar wat doet hij? Hij laat nog 10 bijvrouwen achter in Jeruzalem om voor zijn huis te zorgen. En wat gebeurt er? Wat in het verhaal wat God al heeft voorspeld, gebeurt er? Absalom trekt in het paleis en hij laat zich informeren of hij laat zich adviseren door Achitofel om zijn vader zo te vernederen dat hij op het dak van het paleis een tent neerzet en daar gemeenschap heeft met alle bijvrouwen van zijn vader om hem te vernederen. Nou, best heftig, al de gevolgen van die zonde die David heeft gedaan. Als je erover nadenkt, wat voor enorm effect zonde kan hebben En hoe dat doorwerkt in relaties. Hoe dat kan werken op je, misschien je onvermogen om bepaalde beslissingen te nemen. Wat nog meer gevolgen heeft en nog meer gevolgen. In ieder geval in dit verhaal is het behoorlijk heftig. Er zijn best veel zondes die zulke consequenties kunnen hebben. Als je er niet op tijd mee dealt. Als je er niet op tijd mee aan de slag gaat in je leven om er vanaf te komen. Ik was van de week een paar keer bezig met het onderwerp en dat landde op een gegeven moment niet echt. En gisteren toen ging ik er nog even een keer voor zitten. En toen viel er ineens wat puzzelstukjes voor mij in elkaar. En toen dacht ik eigenlijk, ja, wat ik eigenlijk ga brengen hier vanmorgen is eigenlijk een verlengde op wat Gert vorige week heeft verteld over verleiding. En dat we als mensen in verleiding kunnen komen. Maar wat doe je als je de verleiding niet hebt kunnen weerstaan? Als je gezondigd hebt? Wat doe je dan? Hoe ga je dan daarmee om? Ik denk dat wij als christenen soms wel eens daar niet het volledige plaatje bewandelen. Als we gezondigd hebben. En dat we misschien soms al wel eens bij stap 1 struikelen. Maar ik denk, toen ik erover nagedacht, ik denk dat er zo ongeveer 4 stappen zijn die te zetten zijn als je gezondigd hebt. Om weer herstel te vinden en om vergeving te vinden bij God. In de eerste plaats moet er belijdenis zijn van de zonde. Als er gezondigd is, moet je ook belijden dat wat je gedaan hebt, dat het verkeerd was, en moet je er vergeving voor vragen. Zonde is, als je zonde gedaan hebt, dit is waar het begint, maar dit is niet waar het eindigt. Het moet meer zijn dan alleen maar, oh, ik heb iets gedaan wat niet mag. Wat we zeker niet moeten doen, is net doen alsof het niet gebeurd is. En ons gaan verstoppen, ons gaan verbergen en ons laten isoleren door schaamte. Dat zie je al terugkomen in het verhaal van Adam en Eva. Ze hebben gezondigd tegen God. En wat gebeurt er? Ze gaan zich schamen voor zichzelf en ze gaan zich schamen voor God. Want eerst waren ze naakt en nadat ze gezondigd hebben, valt hun eigen naaktheid op en willen ze zich ineens gaan kleden. Nou, dat is natuurlijk symbool voor je binnenwereld. Dus niet alleen fysiek de naaktheid, maar het gaat er ook vooral om de binnenwereld. Als je iets gedaan hebt waarvan je weet dat het niet mag, waarvoor je je schaamt, komt ineens schaamte naar boven. En dat wil je verstoppen. Dan wil je je gaan verbergen voor anderen. Dus dan ga je je isoleren en je gaat je afschermen van een ander. Nou, dat zie je gebeuren bij hun onderling, bij Adam en Eva onderling. Maar je ziet het ook gebeuren als ze God weer willen ontmoeten. God komt de tuin in en wat doen ze? In plaats van dat ze zeggen, oh Heer, we hebben iets fout gedaan. Nee, ze verstoppen zich, zodat God moet zeggen, waar ben je? Ik weet niet of jullie dat gevoel kennen. Toen ik moest even over nadenken, dan denk ik van ja, ik kan me nog herinneren, toen ik heel klein was, had ik een vriendje te logeren. En ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier hadden we bedacht om met een hamer in de gang te gaan zwaaien. Nou, we moeten denk lachen. Dus wat gebeurt er? Ik sta met die hamer te zwaaien. Het was mijn beurt, maar ik, onhandig, je snapt dat. Pats, lamp kapot. Dus mijn moeder en mijn vader die waren in de kamer, dus die hoorden wat. Dus mijn moeder die komt de gang op, die zegt, en die ziet die lamp, die zegt, wat is hier gebeurd? Dus ik had die hamer inmiddels laten vallen. En in een flits zei ik, hij heeft het gedaan. En ik weet het, mijn moeder zei echt nog, is het echt zo? Want die jongen die stond echt heel verbaasd te kijken. Zo van, wat maak je me nou? Weet je? Hij was al geschrokken en toen kreeg hij de schuld ook nog. En ik schaamde me zo dat ik dat gedaan had. Dat gevoel was zo, voordat ik überhaupt wist wat ik deed, had ik al gezegd, oh, hij heeft het gedaan. En toen durfde ik helemaal niet meer te zeggen, ah nee, ik heb het gedaan. Dus ik bleef gewoon volhouden, nee, hij heeft het gedaan. Dus ja, als je dingen fout doet, het gevoel van schaamte over wat je gedaan hebt, kan zo groot zijn dat je echt weg wil lopen voor je verantwoording, voor je verantwoordelijkheid. En dat is niet alleen als we kind zijn, maar het is vaak ook als we ouder zijn. Het is zo'n natuurlijke neiging om weg te willen lopen voor je verantwoordelijkheid. Om net te doen alsof er niks gebeurd is. Om te denken, nou ja, zand erover, niemand ziet het, niemand heeft er last van. We gaan gewoon weer verder en dat is het. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. Ik wil een aantal teksten met jullie lezen. Belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En Johannes 1 vers 9. Wanneer een man of een vrouw een ander iets misdaan heeft en daarmee ontrouw is geworden aan de Heer en de schuld op zich geladen heeft, moet zo iemand openlijk uitspreken wat hij heeft misdaan en een volledige schadevergoeding vermeerderd met een vijfde betalen aan degene die hij heeft benadeeld. Nummer 5, vers 6 en 7. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5, vers 16. Hoe je het ook wendt of keert, de Bijbel geeft maar één uitweg als er gezondigd is. Als er gezondigd is, moet je belijden tot vergeving van zonde. Er is geen andere manier om vergeving te krijgen. Je zult moeten belijden. En dan zul je misschien denken, ja, maar dat doe ik wel. Hè. Als ik gezondigd heb, dan belijd ik het aan God. Ja, dat is één ding. Maar volgens mij staat er hier ook, belijd elkaar je zonden. Ja, dat is ineens een heel andere koek. Toch? Dat is best wel spannend. Moet je ineens zeggen, en iemand anders gaan zeggen wat je gedaan hebt. Dat je iets fouts gedaan hebt. Ja, dat voelt niet echt fijn. Moet je die schaamte overwinnen. Er zijn allerlei gevoelens die bij je boven komen, denk ik, waarvan je denkt van ja, nou ga ik tegen diegene zeggen wat ik fout heb gedaan. Dat voelt heel kwetsbaar. Wat denkt die ander dan wel niet van mij? Misschien heeft die ander wel een heel goed beeld van mij. En daar gooi ik nu ineens helemaal kapot als ik eerlijk vertel wat ik gedaan heb. Je kan je van alles in je hoofd halen, waardoor je allerlei redenen kan verzinnen om dat niet te doen. Nou denk ik ook niet dat het bedoeling is dat als je gezondigd hebt, dat je dan hier vooraan gaat staan en voor de hele gemeente gaat vertellen wat je gedaan hebt. Als je daartoe gedreven voelt, moet je dat doen. Maar normaal gesproken denk ik dat het gewoon voldoende is om dat bij goede vrienden te doen of bij een voorganger of een oudste. Om gewoon je zonde te belijden en om er samen voor te bidden, zodat er vergeving van zonde is. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is het best wel raar dat wij dat soms zo lastig vinden om onze zonde te belijden. Want als je naar de Bijbel kijkt, dan lees je eigenlijk in het hele Oude Testament, de hele opbouw van het offeren in de tempel, staat volledig symbool voor het feit dat wij mensen dingen fout doen en dat we daar vergeving voor nodig hebben. Dus dat het, nou ja, ik wil niet zeggen dat het natuurlijk is, maar dat het zo gewoon is dat daar, dat in het centrum van wat we geloven, dat daar het idee staat dat wij mensen dingen doen die fout zijn en dat we daar vergeving voor nodig hebben. Dus hoezo schamen we ons de hele tijd voor dingen waar we fout in maken, voor onze zondes? Hoezo vinden we dat lastig? Want het staat zo centraal in wat we geloven. Ik weet nog dat we een keer bij de mannencelgroep, er waren Nathan en Danielle waren nog hier. En toen hadden we het op een gegeven moment ook over het onderwerp. En toen zei Nathan dat ook, en dat is me wel heel lang bijgebleven. Die zei ook, ja, eigenlijk is dat raar hè, dat we zo verkrampt doen soms over zonde. En dat we dat zo moeilijk vinden om toe te geven soms dat we zondigen. Want we geloven in een God die voor ons moest sterven aan het kruis, omdat wij het zelf niet konden oplossen. Nou ja, als je dat al gelooft, hoe moeilijk is het dan eigenlijk om voor jezelf eerlijk te zeggen dat je bepaalde zondes hebt begaan en dat je ze ook belijdt. Maar daar zit hem natuurlijk wel de crux, want het is natuurlijk makkelijker om voor jezelf te geloven, ja, wij zondigen allemaal wel en we doen allemaal dingen die fout zijn, om dat te geloven. En om dan de stap te maken naar ineens iets heel concreets. Iets wat jij concreet fout hebt gedaan. Iets concreets waar jij de fout in bent gegaan. Iets concreets waar jij gezondigd hebt. En om over heel die concrete ineens die stap te maken van iets heel groots, van ja, we zondigen allemaal. Dat is nog heel abstract, is eigenlijk nog een beetje makkelijk. Maar als het ineens op jouw zonde aankomt en die moeten belijden, ja, dan komt het ineens wel heel dichtbij, toch? Het is wel een heel stuk spannender om dat te gaan doen. Maar eerlijk, wie houden we eigenlijk voor de gek? Toch? Nou, ja, inderdaad, Joan. We weten allemaal van elkaar dat we zondigen. We weten allemaal dat we vergeving nodig hebben. We weten allemaal dat we zo gezondigd hebben dat we er zelf niet uit kunnen komen. Dat we God nodig hebben om vergeving te krijgen van zondes. Dus hoe spannend is het nou eigenlijk om je zonde te belijden aan een ander? Een tweede ding, wat hier denk ik mee te maken heeft, en ik heb het zelf ook in mijn leven ervaren. Er is niets wat jou zo nederig maakt als dat jij moet toegeven dat jij een fout hebt gemaakt en je belijdt dat aan een ander. En wat gebeurt er als je nederig wordt? Ja, dan gaat je valse trots gaat weg. Dat is heel confronterend, maar er gebeurt nog iets. In het verlengde daarvan, wat gebeurt er in je relatie met God als je nederig wordt? Ja. Inderdaad, als wij ons vernederen, dan verhoogt God ons. En als wij ons vernederen, dan laat God zich vinden. Want als wij trots zijn, de Bijbel zegt dat God weerstaat een trots iemand. Dus als wij trots blijven, en nederigheid staat tegenover trots zijn. Als wij trots blijven, dan wil God zich niet laten vinden door ons. Dus als wij nederig zijn, dan laat God zich juist vinden door ons. Juist op het moment dat je zelf besluit, nee, ik kan het niet, ik heb een fout gemaakt, oh, ik heb echt Gods vergeving nodig. Als je nederig wordt, als je alles aflegt van, nou, ik kan het zelf wel, ik los het zelf wel op, dan zegt God, en nu heb je de houding waar ik wat mee kan. Want je kan het ook niet en het hoeft ook niet, want ik kan het voor je doen. En ik vergeef je, want ik houd van je. Dus wees nederig voor God. Een tweede stap, als je gezondigd hebt, is ga naar de wortel. Ik denk dat we die stap wel eens overslaan. Soms als we al de stap hebben gezet om eerlijk onze zonde te belijden, om te zeggen, nou, ik heb iets fout gedaan, en als iemand anders samen met je bidt, een vergeving erover uitspreekt, nou klaar. De zonde is over, het is klaar, en we gaan weer door. Ja, is dat zo? Ik denk het niet. Althans, niet altijd zo. Ik weet niet of je nog kunt herinneren, we hebben een tijdje geleden hebben het gehad over een tekst in Jacobus. Jacobus 1, vers 12 tot en met 15. Zullen we die nog eens even lezen? Jacobus 1, vers 12 tot en met 15. Ik drink alle glazen leeg hier. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts tot verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Wat Jacobus hier zegt, is dat het eigenlijk een soort van treintje is. Hè? Het begint met een bepaalde begeerte. Die begeerte, daar haakt verleiding op in. Je wordt verleid om die begeerte tot uiting te brengen. Je verlangt ergens naar op een manier die buiten God omgaat. Het verlangen op zich kan wel goed zijn, maar je wil het, de begeerte is dat je dat wil. Dat verlangen, dat je dat wil vervullen, buiten God om. Dus op een manier die niet via hem gaat. Want alleen hij kan ons echt vervullen. En als we in verleiding terechtkomen, en die verleiding wordt zo sterk dat we die begeerte niet kunnen weerstaan, dan is de stap dat we zondigen. En als we daar niks aan doen, dan kan dat uiteindelijk tot de dood leiden, de geestelijke dood. Want we komen er op een gegeven moment zo er vast in te zitten, dat we er niet meer uitkomen. Dus dat betekent eigenlijk dat als jij in verleiding komt en je kan de verleiding niet weerstaan, dat er een begeerte in jouw leven is die zo sterk is dat je die niet kan overwinnen op dat moment. En dat is een heel belangrijk punt, want waar komt die begeerte vandaan? Waar komt dat verlangen vandaan? Waarom is die begeerte zo sterk? En ik heb vaker gezien in pastorale settingen dat als je op een gegeven moment ergens bij mensen de vinger op de zere plek legt, als je zegt van nou, dit speelt er in jouw leven, dit is moeilijk, dat mensen de neiging hebben om zich terug te trekken. Want het is zo lastig en moeilijk om echt te accepteren dat je een probleem hebt op een bepaald gebied. En omdat je daar echt wat mee moet. Dat is heel confronterend. En je ziet heel veel mensen die de neiging hebben om daar gewoon van weg te lopen. Te zeggen, nou ja, weet je wat, het is een probleem, maar het is niet zo heel groot. Dus laat me zitten, ik doe er niks aan. Maar ik denk niet dat dat de houding is die we als christen moeten hebben. De waarheid maakt vrij, toch? En de waarheid is wat er echt is, is de realiteit, wat voldoet aan de realiteit. Als dat er is, ook al is het niet mooi, dan is dat de waarheid. En alleen dat maakt jou vrij. En het feit dat de waarheid jou vrij maakt, wil niet zeggen dat dat altijd een gemakkelijke waarheid is. Het kan juist een heel oncomfortabele waarheid zijn, waar je het liefst voor weg wil lopen. Waarvan je denkt van, ik zou willen dat dit er niet is. Maar als het er is, is het er. En heeft het geen zin om er voor weg te lopen. Maar heeft het alleen maar zin om de confrontatie aan te gaan met wat er is. En wat ervoor zorgt dat die begeerte zo sterk is dat je hem niet kan weerstaan in je leven. Dat is een hele mooie tekst uit de Psalmen. En er is ook volgens mij hebben we er ook een opwekkingslied over. En David zegt daar, doorgrond mij God en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139, vers 23 tot en met 24. Ik vind het zo mooi, want hoe ouder ik word, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat God mij veel beter kent dan dat ik mijzelf ken. En dat is echt zo. En soms helpt het heel goed om als je jezelf niet snapt, of als je van jezelf niet weet waarom je bepaalde dingen doet, om dat proces met God in te gaan. Om tegen God te zeggen, Heer, ik weet dat dit gewoon niet oké is in mijn leven. Maar ik weet niet precies wat er aan de hand is, waar dit vandaan komt, maar wilt u mij helpen? Wilt u er samen met mij doorheen gaan, zodat ik erachter kom wat de kern van dit probleem is, zodat het we in de kern kunnen aanpakken? Dit is hetzelfde, zonde is in dat opzicht is het gewoon net onkruid. Als je het niet met de wortel en tak eruit haalt, komt het gewoon steeds weer terug. En als je bepaalde zonden steeds weer in je leven terugkomen, is dat zeker een signaal dat je echt aan de slag moet met wat daar aan ten gronde ligt. Wat is de wortel van dat probleem? Alles moet er met wortel en tak uit. Een derde punt is, verander je patronen. Zullen we eens lezen Mattheüs 5, vers 29 tot en met 30. Als je rechteroogje op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhandje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Ik weet, als je visueel bent ingesteld, dat zijn de meeste mensen, dan zijn het altijd een beetje bijzondere teksten om te lezen. Hè? Laten we het maar symbolisch houden. We hebben ook een mooi spreekwoord. Hè? Het zegt, je moet de kat niet op het spek binden. En ik denk dat dat ook echt zo is. Wij moeten ons wel realiseren dat als jij dat wij mensen zijn heel vaak gewoontedieren. We hebben bepaalde manieren van doen. We hebben een gewoonte die bouwt zich op over een aantal jaren. En daar is soms lastig uit te komen. Het is een soort van vast karrenspoortje waar je eigenlijk gewoon steeds weer in terecht komt. Daarom is het ook voor mensen zo moeilijk om bijvoorbeeld te stoppen met roken. Omdat je niet alleen de stoffen hebt in je lijf die die verslaving teweeg brengen, maar het is ook alle gewoontes die daaromheen zitten. Even gezellig met z'n allen een peukje doen. Je ziet mensen daar ook, gezellig, even mee roken. Het is ook een gezelligheidsdingetje. Dus dat betekent dat als jij bepaalde patronen in je leven hebt die je niet goed zijn, waar je van af wil, dat je die ook zal moeten vervangen door nieuwe patronen, door andere manieren van doen, door ander soort gedrag wat je daarbij wat erbij moet zijn. Het is echt ontzettend lastig om te veranderen als je steeds weer opnieuw in de verleiding wordt gebracht om weer op de oude voet verder te gaan. Dus je zult echt concreet moeten gaan nadenken, oké, welke stappen kan ik zetten? Hoe kan ik dingen anders doen om ervoor te zorgen dat ik niet steeds in de verleiding word gebracht? En het kan er heel verschillend uitzien, voor jou of voor mij. Maar het heeft echt te maken met het feit dat je moet gaan herkennen, oké, wat triggert mij? Wat is voor mij echt ontzettend moeilijk? En we moeten niet zo naïef zijn en zo onnozel zijn dat we denken dat we zo sterk zijn dat we die verlangen steeds zelf kunnen overwinnen. Wat dat betreft, laten we alsjeblieft niet naïef zijn. Bepaalde gevoelens en verlangens en begeertes zijn ontzettend sterk. Daarom vallen we er ook vaak voor. Dus we moeten ervoor zorgen dat we minder in situaties terechtkomen waar je steeds weer in verleiding terechtkomt. Dus dat betekent misschien dingen als, bij wijze van spreken, als je verslaafd bent aan alcohol, dat je gewoon niet in de buurt moet zijn van alcohol. Dat je het niet in huis moet hebben. Zorg dat je er gewoon minder mee geconfronteerd wordt. En als je vrienden hebt die niet kunnen respecteren dat je daarvan af wil, waarschuw ze 1 of 2 keer en zeg gewoon, joh, dit kan ik gewoon echt niet waarderen. Ik heb je steun nodig, niet dat je het me moeilijker maakt. En als ze dat niet accepteren, zoek andere vrienden. Ja, ik zeg het even heel hard. Maar het is wel een patroon waarvan ik denk, van dat is wel voor ons goed om te beseffen. Gedrag verandert niet zomaar. Zeker niet als je gewoon steeds op dezelfde manier door blijft gaan. Dan verandert het niet, maar dan blijft dezelfde verleiding ook steeds weer terugkomen op dat gebied. Dus je zult moeten veranderen als je wilt stoppen met zondes doen. Verander het gedrag, verander de omgevingsfactoren die ervoor zorgen dat je steeds er weer in terechtkomt. Om echt te veranderen moeten er een aantal dingen gebeuren. A, je moet echt gemotiveerd zijn. En B, je moet ook het nut inzien van hetgeen waar naartoe je wil veranderen. Dus je moet af willen van het oude gedrag en je moet ook positief staan ten opzichte van het nieuwe gedrag. En in de derde plaats, een hele belangrijke, je moet echt zorgen dat je omgeving in wordt gesteld op dat nieuwe gedrag. hoorde laatst een leuk voorbeeld van iemand. Dat ging er niet over iets zondigs, maar die wilde graag meer lezen. Die had echt zoiets van, ja, ik wil eigenlijk gewoon meer lezen. En dat hij ook zei van, ja, maar dan moet ik dus ook zorgen dat in mijn omgeving dat boeken makkelijk voorhanden liggen. Nou, zo simpel kan het soms zijn. Zo concreet kan het zijn. Als je gedrag wil veranderen, als je iets anders wil, zorg dat dat makkelijk is om dat te doen. Dus zorg ervoor dat je omgeving ook zo is ingericht op dat nieuwe gedrag. Want dat helpt je ontzettend veel. Daar was punt 3. Het laatste punt, punt 4, is zoek verzoening. We lazen het eigenlijk net al in die tekst van Numeri. Het als je zondigt, wat heel vaak gebeurt als wij zondigen, is dat zonde niet geïsoleerd is. Zonde staat niet op zichzelf. Zonde is vaak niet iets wat alleen onszelf raakt. Zonde is vaak iets wat ook een ander raakt, waar een ander last van heeft. Nou, in dit geval was het heel duidelijk. Uria was dood. In het geval van David en Batseba. Maar hij heeft veel meer mensen daar kwaad gedaan. En in die tekst van Numeri wordt eigenlijk opgeroepen, omdat als jij gezondigd hebt, als je iemand schade daardoor hebt toegebracht, zoek vergeving. Zoek niet alleen vergeving, maar zoek ook verzoening. En dat is denk ik voor ons ook heel belangrijk om te beseffen, dat vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Vergeving betekent dat je tegen iemand zegt, de zonde die jij gedaan hebt, die reken ik jou niet meer aan. Maar het is niet automatisch dat die relatie daardoor hersteld is. Dat is een heel ander verhaal. Vergeving kun je doen zonder dat de ander stappen naar jou toezet. Jij kan kiezen om iemand te vergeven die niet om jou vraagt om vergeving. Je kan tegen God zeggen, Heer, ik wil diegene vergeven. Ik neem het diegene niet meer kwalijk. Dat is een beslissing die jij kan nemen om een ander niet meer aan te rekenen wat hij jou misdaan heeft. Maar verzoening is heel anders. Dat is een hele andere stap. Verzoening betekent dat degene die gezondigd heeft toenadering zoekt bij degene tegen wie die gezondigd heeft. En zegt, ik heb tegen jou gezondigd en ik wil alles doen om dat goed te maken. Wat kan ik doen om de relatie die gebroken is, wat mijn schuld is, wat mijn verantwoordelijkheid is, om dat te herstellen? Wat kan ik doen? En als je een ander beschadigd hebt door jouw zonde en je zet die stap niet, maak je het die ander ontzettend moeilijk. Want als er verzoening is, als er stappen zijn die jij zet om ook tot verzoening te komen, maak je het die ander ook veel makkelijker om jou te vergeven. Ik weet nog dat we, was dat voor mij 2 jaar geleden, toen waren we op opwekking en toen zaten we in het nazorgteam. En toen kwam er op een gegeven moment een jongen bij me, echt helemaal in tranen. En die was vreemd gegaan. En zijn vrouw of zijn vriendin was erachter gekomen, of hij had het zelf verteld, ik weet het dan niet eens meer. En hij had wel vergeving aan haar gevraagd, maar voor de rest was er niks veranderd eigenlijk. En hij wist maar niet wat hij nou moest doen om er weer te zorgen dat die relatie hersteld was. En hij zei, ja, ze moet me toch gewoon weer vertrouwen. En dat ik ook tegen hem zei van, joh, luister, jij hebt haar vertrouwen behoorlijk beschadigd. Dus je kan niet van haar verwachten dat zij zomaar ineens, als jij zegt, nou, ik ga dat nooit meer doen, dat ze ineens dat vertrouwen er weer is. Zeg, dat zul je moeten opbouwen en dat is jouw verantwoordelijkheid om dat te doen. Nou, het was wel even een eye-opener voor hem. Dus ik zei ook tegen hem, ik zeg, wat voor dingen vraagt jouw vriendin dan aan jou? Nou ja, die wil soms belt ze me, of dan wil ze dat ik bel waar ik ben. Of ze wil gewoon soms mijn telefoon kunnen inzien, dan wil ik berichtjes sturen. Ze zegt, ja, dat vind ik vervelend. Ik zeg, ja. Ik zeg, wat wil je? Wil je de relatie herstellen of niet? Ik zeg, als zij dat nodig heeft om de relatie weer te herstellen, wie ben jij dan om te zeggen, dit vind ik een beetje vervelend, dit vind ik wel heel ver gaan. Ik denk, als zij dat nodig heeft, zeg, wil je herstel van je relatie of niet? Ja, dat wilde die wel. Ik zeg, dan zul jij je vriendin of je vrouw, ik weet niet eens meer wie het was, maar zeg, zul je toch echt tegemoet moeten komen in alles wat ze daarin nodig heeft om die stappen te zetten. Ik zeg, als jij verzoening wilt, dan ben jij degene die stappen zal zetten. En dan ben jij degene die zich daar ongemakkelijk over moet voelen, niet zij. Nou, toen dat kwartje landde, toen had hij zoiets van, ja, oké, nou, hier kan ik wel weer verder mee. Maar dat is wel hoe het werkt. Als wij schade hebben toegedaan, dat we vergeving ervaren en mogen hebben, is één ding. Maar vergeving is niet herstel van de relatie. Voor herstel van de relatie zul je zelf stappen moeten zetten om aan te geven dat het je serieus is. Dat het je echt spijt wat je de ander hebt aangedaan. En de enige manier om dat te doen is dat jij stappen zet om te compenseren wat je fout hebt gedaan. Dus vraag aan die ander, wat kan ik doen? Of bedenk zelf, wat kan ik doen om deze relatie te herstellen? Als er vertrouwen verbroken is, wat kun je doen? Wat heeft die ander nodig van jou om weer dat het vertrouwen weer kan groeien? Want als je wil dat die relatie weer herstelt, als die relatie geneest, dan zul jij die stappen moeten zetten. Tot slot wil ik jullie dit gewoon als opdracht meegeven eigenlijk. Aan het begin heb je nagedacht over een zonde die je gedaan hebt. En misschien is dat een zonde waar je nog geen vergeving voor hebt gevraagd. Misschien is dat iets waar je nog nooit eerlijk en open bent geweest. Ga deze week daarmee aan de slag. En bedenk voor jezelf gewoon, oké, wat ga ik hiermee doen? Wat moet ik hiermee? Wat vraagt God van mij? En denk dan aan deze 4 stappen. De eerste stap is dat je iemand opzoekt tegen wie je het eerlijk beleidt. En dat kan zijn degene tegen wie je gezondigd hebt. Dat je tegen diegene zegt, joh, ik heb tegen jou gezondigd. Het spijt me echt heel erg. Wil je mij vergeven? Dus neem die stap. Zoek iemand op en beleid je zonde. De waarheid maakt vrij, maar de waarheid moet wel uitgesproken worden. En de tweede stap is, wat was het ook weer, wie weet het nog? Ja, ga naar de wortel aanpakken. Wees voor jezelf gewoon echt heel eerlijk en vraag God daar ook bij, waarom vind ik dit moeilijk? Waarom val ik in deze verleiding? Waarom kan ik niet nee zeggen? Wat ligt hieronder? Wat triggert dat die begeerte zo groot wordt, dat ik er eigenlijk geen nee tegen kan zeggen? Dus wees daar gewoon heel eerlijk in. Het kan heel oncomfortabel zijn wat er naar boven komt, maar als het de waarheid is, is het de waarheid. En dan heeft het geen zin om net te doen alsof het er niet is. Dus wees daar gewoon eerlijk in. De derde stap was, wie weet het nog? Goed opgelet allemaal, hè? Verander je patronen. Dus denk na over, wat kan ik voor mezelf doen? Wat kan ik anders doen in mijn leven om het makkelijker te maken om niet in die verleiding te vallen? Hoe kan ik mijn omgeving zo inrichten? Wat kan ik misschien aan anderen vragen? Wat kan ik zelf doen om ervoor te zorgen dat ik minder in verleiding kom? En wat kan ik doen om het nieuwe gedrag, wat ik graag aan wil leren, om dat te stimuleren? Dus hoe kan ik het zo inrichten in mijn hoofd, in mijn gedachten, maar ook gewoon heel concreet. En net zoals die stap die ik noemde. Wil je meer lezen? Zorg dat boeken makkelijk bereikbaar zijn. Wil je minder eten? Zorg dat je minder eten in huis hebt. Het kunnen soms al zulke hele concrete stappen zijn. En in de vierde plaats, als je echt iemand gekwetst hebt, zet stappen voor verzoening. Zullen we bidden? Vader in de hemel, eerst soms als we stilstaan bij verhalen zoals het verhaal van David, dan realiseren we ons weer hoe erg zonde is. Heer, wat een enorme impact zonde kan hebben in ons leven. Heer, dat het zoveel kapot kan maken, dat zoveel kan beschadigen. Heer, als ik kijk naar het verhaal van David, wat voor sporen die zonde heeft getrokken in zijn familie. Heer, al het verdriet wat er is geweest daardoor. Heer, alles wat misschien voorkomen had kunnen worden met andere keuzes. Heer, het is soms allemaal zo verdrietig om te zien wat zonde doet in het leven van ons, in het leven van anderen. Heer, u roept ons op om heilig te zijn. Heer, u verklaart ons heilig, maar u roept ons ook op om heilig te zijn in ons gedrag. Heer, u weet ook waar we falen. U weet ook waar we de fout in gaan. En wilt u ons helpen om deze stappen door te gaan? Heer, om te beleiden wat we fout doen. Om echt uit te zoeken wat er aan de wortel ligt. Waarom we het zo moeilijk vinden, Heer, om er nee tegen te zeggen. Heer, en help ons ook om ons gedrag te veranderen, om onze omgeving te veranderen, zodat we minder in verleiding komen. En Heer, help ons vooral ook om de stap te zetten als we anderen gekwetst hebben, als we de relatie met anderen beschadigd hebben, om echt om verzoening te zoeken. Heer, om degene te zijn die de hand uitsteekt en zegt, wat kan ik doen om het goed te maken? Wat kan ik doen? Wat verwacht je van me? Hoe kan ik me opstellen naar je? Heer, wees zo bij ons ook deze week als we daarmee aan de slag gaan. Zegen ons, Heer, breng het ons ook te binnen. Heer, en ik bid u ook dat er gewoon heel veel genezing van zou mogen uitgaan. Dat we zullen mogen merken, Heer, dat ook al is het misschien niet altijd comfortabel, maar dat het uw waarheid is die vrijmaakt. Heer, dank u wel ook dat als we ons voor u vernederen, als we eerlijk zeggen wat we fout hebben gedaan, dat u ons tegemoet komt, dat u ons verhoogt. Dank u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen.